Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast.
Je bent er weer bij en daarmee zijn we zo blij. Ja. Ik dacht, ik begin met een rijm, Sjane Bakker.
Wat heerlijk, Jan-Peter, wat origineel nou.
Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. En Sjane en ik, we zijn hier niet alleen. We hebben iemand in ons midden waar we heel blij mee zijn. En dat is niemand minder dan Vincent de Lucenet.
Woehoe!
Hi!
Welkom!
Wat leuk dat je er bent, Vincent. Enorm welkom. Ja, er zijn vast echt nog een paar verdwaalde mensen op aarde die jou niet kennen.
Heel raar.
Ja, dus voor die mensen, Vincent, je bent al jarenlang ben jij een trainer, L&D professional. Ja. Je traint vooral, niet alleen, maar vooral leiders. Ontwerpt trainingen voor leiders. En jij hebt niet alleen maar ervaring op het gebied van trainen en learning and development, maar je hebt ook een theaterachtergrond.
Ja, klopt.
En die combinatie zorgt ervoor dat jij tot briljante werkvormen komt, dat jij die beide werelden combineert. Ja. Daar gaan we het in deze podcast over hebben. Want jij brengt hier voor onze luisteraars drie werkvormen waarin jij de wereld van L&D en theater mixt.
Ja, en die ook nog gloednieuw zijn. En voor, ik denk, heel veel mensen die weinig met theater hebben, heel no more boring learning gaan zijn. Omdat deelnemers ze vaak niet kennen. Ze zijn origineel en ze verhogen ook echt de beleving en de kwaliteit en daarmee de transfer, hè?
Zeker. Ja. Ja. Ja, zeker die beleving, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja.
Sta je nu ook nog op het toneel in deze periode van je leven?
Geen theatertoneel, maar wel veel op de bühne, dat wel. Maar niet meer in theatervoorstellingen, nee.
Nee. Nee, maar die kennis die neem je dus mee als trainer. En hoeveel, ja. Hoeveel jaar zit je al in het vak als trainer?
13 jaar.
Zo.
Ja, 13 jaar nu ongeveer, ja, ja. En daarvoor zo'n 15 jaar in het theater. Ja. En ik zie het eigenlijk als één.
Ja. Ja. Ja.
Eigenlijk.
Want ja. Het ging allemaal over het inspireren, het bijdragen, het mooier maken van het leven voor mensen. Ja. En of dat nou heel direct educatief is of via inspiratie, die as die loopt voor jou volgens mij een beetje hetzelfde, hè?
Ja, ja. Dat heb je heel goed gezien, ja. Ja, ja, precies.
Mooi.
Ja.
Mooi. Heel goed.
In je tijd in het theater heb jij kennis gemaakt met de methode van één man die in de wereld van theater heel groot is. Wie is dat en wat maakt hem zo bijzonder?
Ja, deze grote goede man heet Konstantin Stanislavski. Zo'n tijdje geleden hoor, hij is in 1938 overleden. En hij was een acteur, regisseur, maar ook theatertheoreticus. En hij is een van de grondleggers geweest van method acting.
Ja. En vertel daar eens wat meer over. Wat is dat? Want hij werkt ook met what if. En daar ben jij helemaal mee aan de slag gegaan. Maar laten we eerst even in, wat deed hij in dat theater voordat we de drie nieuwe werkvormen onthullen?
Ja, ja, wat hij vooral deed in het theater is dat hij zijn spelers echt meenam en echt liet doorvoelen hoe het zou zijn om een andere rol te spelen, een ander personage te zijn. Hoe die zich zou gedragen, hoe die zich zou voelen en ook wat die rol, dat personage zou gaan doen.
Ja, in de toekomst. In tegenstelling tot, je leert een scène en daarin moet ik deze 15 zinnen zeggen.
Ja.
Leer ik eerst dat personage eens even kennen, zodat ik die zo helemaal kan doorvoelen. Zodat als er iets onverwachts gebeurt, ik zelfs dan zou kunnen bedenken hoe mijn personage zou reageren.
Exact. Ja. Ja. Ja.
Waardoor hij volgens mij wilde bijdragen aan nog veel geloofwaardiger acteren, omdat je even tijdelijk die persoon was.
Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk over zo realistisch mogelijk willen spelen, hè, in het theater. En daarin is het mooi om te zien dat hij er echt voor heeft gezorgd dat acteurs echt verder gingen en durfden te gaan. Ook op emotioneel vlak natuurlijk. Om echt te doorvoelen van hoe zou ik me gedragen als ik dat zou gaan doen of deze persoon zou gaan zijn.
Ja, ja. Ja, dus in plaats van oké, nu pers ik er een traan uit, want deze vrouw hoort deze zin, stond in mijn tekst, met een traan te zeggen.
Ja.
Voel ik wat zij zou voelen omdat ik haar geschiedenis ook ken. Ik weet eigenlijk veel meer van haar, waardoor ik haar kan zijn op het theater, dan dat ik de juiste acties doe.
Ja, en hoe ik me dus zou gaan gedragen.
Ja, 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 precies.
Zeker.
En daardoor werd waarschijnlijk het publiek veel meer erin getrokken. En werd de beleving voor het publiek veel groter. Want hij deed het niet omdat method acting als doel, maar het was een middel om nog meer impact te maken in het theater.
Ja.
En zo ben jij het nu eigenlijk ook aan het vertalen als een middel, de what-if-gedachte, om nog meer impact te maken in een training.
Ja.
Kun je ons eens wat meer vertellen over die what-if-gedachte? Die twee woorden die horen echt bij Stanislavski.
Ja, dat kan ik het beste denk ik wel toelichten aan de hand van een goed voorbeeld. Mm. Ik heb ooit een theatervoorstelling gedaan waarin ik iemand moest spelen.
Ja.
Nou, die behoorlijk ver van mij af lag.
Okay.
Dus ik moest een rol spelen van een personage dat zwaar depressief was.
Wow.
En eigenlijk de hele voorstelling daarmee dealde.
Ja.
En wat ik in die rol heb gedaan, in de analyse aan de voorkant ook, maar is vooral aan het kijken van hoe zou deze persoon zich nou gedragen? Waar zou die depressie vandaan komen?
Ja.
En hoe loopt die dan? Hoe spreekt die dan?
Ja.
En vanuit welke vibe of mood reageert hij de hele dag?
Ja.
En dat heeft me in die zin geholpen, omdat ik het heel concreet heb weten te maken naar echt non-verbaal gedrag ook.
Ja, dus bij wijze van spreken ook als je niet aan het oefenen was, liep je op straat, ging je ook even denken, hoe doet deze persoon dat? Want het thema waarom hij depressief was geworden stond niet in je script.
Nee.
Maar dat heb jij er wel bij bedacht, zodat het nog echter voor je publiek werd.
Ja, precies. Ja. En dus wat ik eigenlijk gedaan heb, is eigenlijk een soort what-if heb bedacht voor hem.
Ja.
Voor deze rol.
Ja.
Dus wat als deze persoon die depressief is, wat als die dit meemaakt of dat meemaakt? Of een persoon verliefd op hem wordt. Dat gebeurde in die voorstelling.
Ja.
Wat zou er dan gebeuren met hem op emotioneel vlak bijvoorbeeld?
Ja.
En dat vond ik een heel interessant gegeven, ja.
Ja, dus de what-if van Stanislavski is echt van, oké, los van wat ik hier nu even moet doen, ga ik ook nog nadenken over wat zou er gebeuren als dit gebeurde? Wat zou er gebeuren als dat gebeurde? Wat, misschien zelfs, zo stel ik me dat voor, stel dat er ineens een toneelstuk ding naar beneden valt en de show gaat door. Hoe zou dit personage daar dan op reageren? Dus vanuit scenario denken, de persoon beter leren kennen.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ja.
Ja, mooi. En je hebt ook nog een voorbeeld van Robert De Niro. Hè? Robert De Niro die heeft dit echt opgepakt en daar echt zijn. Als iemand aan Robert De Niro denkt, dan denk je aan deze rol. Denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Als
je
tenminste iets van film weet.
Nou, hij heeft natuurlijk heel veel mooie rollen gedaan, maar ik denk ook meteen aan deze rol. Ja?
Vertel.
Dus Robert De Niro is echt een aanhanger van method acting.
Ja.
En voor zijn rol in Taxi Driver is hij best wel diep gegaan. Dus hij kroop echt in die rol met alles wat die rol zou meemaken en zou doen.
Ja.
Nou ja, met het uiteindelijke gevolg dat hij daar wel een Oscar voor gewonnen heeft.
Ja.
Maar vooral omdat het zo ontzettend realistisch was wat hij op dat moment speelde.
Ja.
Je zag helemaal niet meer Robert De Niro als persoon, maar je zag het personage.
Ja.
Nou, deze methode van Stanislavski is dus enorm succesvol in het theater.
Ja.
En je gebruikt hem ook heel succesvol aan de hand van drie werkvormen in je trainingen. Zo gaan we naar deze drie werkvormen. De eerste, Sjane.
Ja, de eerste is de what-if succesbeleving. Zo heb jij hem genoemd. En wat je daar doet met deelnemers en de groep, is dat je hen via een geleide visualisatie, dus dat is met hun ogen dicht, datgene laat beleven wat ze geleerd hebben. En dan niet met denk er eens even over na, alleen cognitief, maar je betrekt daar ook eigenlijk alles bij. Je laat ze bij wijze van spreken, ik ga nu eens echt tegen mijn baas zeggen wat ik vind. Dan zeg je ook, ga nu eens even zitten, doe je ogen dicht. Je bent in je eigen kantoor of op je eigen werkplek, verzamel even je moed, waar voel je de moed? Mm-hmm. Loop naar de deur, doe de deur open, loop door de gang onderweg naar je baas. Je gaat zorgen dat ze alle aspecten van datgene wat ze gaan doen al even voor zich hebben gezien. En dat datgene wat ze doen ook nog de juiste impact heeft. Dat die baas ook nog reageert met oké, goed punt van je.
Ja.
Kun je een voorbeeld geven van hoe je dat toepast? Hoe kwam je op het idee? Neem ons er eens even in mee. In de what-if succesbeleving.
Ja, nou die what-if succesbeleving zit er voor mij vooral namelijk in dat je de hele context vormgeeft.
Ja.
Dus ook de reactie van die baas bijvoorbeeld. Ja. Hè? Hoe hij zou gaan reageren als jij doet wat je doet.
Ja.
En ik heb hem wel eens in een training toegepast waarin een medewerker een actie had gemaakt van ik wil echt meer hulp aanbieden aan mijn collega's bijvoorbeeld.
Ja,
maar ik durf dat niet altijd. Ik vind dat wel lastig.
Hoe reageren ze dan?
Ja,
oké, dus een soort situatie die we denk ik allemaal wel kennen. Ik weet eigenlijk wel dat die ander hulp nodig heeft.
Ja.
Ik zie hem ook wel een beetje verzuipen. Maar ja, het is toch eigenlijk ook wel makkelijk om niks te doen.
Ja.
En ook, hoe gaat hij eigenlijk reageren? Daar heb jij dit in toegepast. Vertel.
Ja, ja, precies. Dus wat ik met deze medewerker heb gedaan, is hem helemaal door die hele reis, dat hele proces meegeholpen.
Ja.
Ik begon bijvoorbeeld te vertellen, stel je voor dat het woensdagochtend is.
Ja.
Je hebt nog een uurtje over. Nou, dat is net voor kerst. Dus je bedenkt, ik kan nog wel even op bol.com wat
cadeautjes scoren. We hebben geen aandelen.
Nee. Of ik loop naar Pietje toe, want ik weet toevallig dat Pietje best wel druk is.
Ja.
En ook nog al die cadeautjes moet kopen, maar ook nog een enorme to-do-lijst af te werken heeft.
Ja, die heeft een soort piekbeleving zijn team en die stort eigenlijk in. En dat weet ik.
Ja. En wat ik met deze persoon heb gedaan, is hem helemaal door de gang laten lopen.
Ja.
In de visualisatie natuurlijk. De deur open te doen, binnen te stappen bij Pietje, te vragen aan hem, hey Pietje, hoe gaat het?
Ja.
Nou, Pietje reageert op een bepaalde manier. En op een gegeven moment vroeg deze medewerker dus in die visualisatie, heb je hulp nodig?
Ja.
En wat deze medewerker ook heeft gevisualiseerd, is hoe Pietje zou reageren.
Ja.
En Pietje reageerde natuurlijk in zijn visualisatie. Wat fijn, natuurlijk. Ja. Ik kan echt wel die hulp gebruiken. Ik heb meteen iets voor je. Wil je dit voor mij oplossen?
Ja.
Waardoor deze medewerker denkt, yes, ik heb kunnen helpen.
Ja.
Trouw is geweest aan zijn gestelde acties.
Ja.
En Pietje blij is.
Ja, heel goed. Dus wat je hiermee doet, is dat je, behalve dat je de what-if-methode van Stanislavski doet, is dat je eigenlijk de intentie-actie-gap, waar iedereen in zit in een training. Hè. Na afloop van een training denkt iedereen, ja, zal ik het gaan doen, zal ik het niet gaan doen? En dan laten we het heel vaak zelf, maar ook onze deelnemers, laten het afhangen van het moment van de dag. Gaan we het nou doen? Heb ik geen buikpijn? Maar je laat ze eigenlijk alvast even beleven hoe het gaat gaan als het goed gaat. Je laat ze dat voelen, je laat ze het zien, je laat ze het een soort in hun oor horen.
Ja.
Waardoor de kans dat ze het gaan toepassen heel erg groot wordt. En waardoor je ook gebruik maakt van, dat hebben we van Britt Andreata geleerd, een ervaring die je beleeft door een augmented reality bril, wordt geregistreerd als een echte ervaring.
Ja.
En zo'n geleide visualisatie komt heel dichtbij een echte ervaring.
Ja.
Waardoor je dat zelfvertrouwen dat mensen nodig hebben aan het eind van de training om het te gaan doen, ook al verhoogt, omdat ze het eigenlijk al gewoon beleefd hebben.
Ja, 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 zeker. Inderdaad, hoe het is, ja. Als ik naar mezelf kijk, daar namelijk ook in, ik doe het ook bij mezelf, is dat het echt inderdaad voelt alsof ik het al heb meegemaakt.
Ja.
En dat geeft dus zelfvertrouwen,
ja,
en kracht, ja, om het te gaan doen in, ja, in de echte wereld. Ja.
Mooi.
De eerste werkvorm op basis van de geleide visualisatie, die what-if succesbeleving. Een super succesvolle werkvorm. En dan hebben we er nog twee. De volgende, dat is de what-if met de kennis van nu.
Ja, die vind ik echt superleuk. Want wat je daar doet, is dat je naar een hele slechte ervaring van iemand toe gaat, ze daar iets over leert en vervolgens vraagt om met de kennis van nu, zoals de naam al zegt, het nog een keer door te lopen. En dan zet jij wat vragen op de flip. Vragen als, nou, je gaat ze vast zo noemen, wat gebeurde er? Wat deed je anders? Wat gebeurde er nu? Waardoor iemand het even beleeft en samen met de ander bespreekt. Ja. En ook gaat bespreken, hoe gaat het voelen als ik hem daar dan met terugwerkende kracht toch had ingezet? Wat,
ja,
had dat me opgeleverd?
Ja, ja, ja. Ja, inderdaad, met terugwerkende kracht, gek, ja, genoeg, ja.
Ja,
ja, wat belangrijk daarbij is, dat je wel echt een situatie moet nemen waar je je echt ongemakkelijk, ja, voelde. Waar het echt van, ik kan door de grond zakken.
Ja.
Of ik kan imploderen of exploderen, maar ik wil daar helemaal niet naar terug.
Nee.
Dan juist naar die situatie gaan.
Ja, ja, in de voorbespreking hadden we er een van mij. Lieve luisteraars, dit wordt vrij pijnlijk.
Ja, daar gaan we.
Ik had een lezing gegeven bij Denkproducties en over de draken en mijn boek. En dat boek was ook uitgedeeld door Denkproducties. En er stonden gewoon 120 man, 140 man in de rij om hun boek te laten tekenen voor mij. Dat had ik helemaal niet bedacht van tevoren. Maar ik zat nog helemaal vol in die energie van op dat podium. Dus ik was nog heel scherp aan dat rem. En in plaats van dat ik lekker al rustig was. En als ik scherp aan dat rem ben, dan weet ik, dan flap ik er dingen uit. En dan ben ik geneigd om over mensen heen te gaan in die energie. En wat gebeurt er? Er gaan drie mensen voor mij staan. Onwijs leuke mensen. En die vertellen, we zijn een man en een vrouw. We hebben een eigen organisatie. Onze dochter werkt ook in onze organisatie. En die stonden allemaal voor me. En ik ben die boeken aan het tekenen. En het ging over leuk en gele mensen. En leuk, leuk, leuk. En ik zo, wat doen jullie dan voor leuks? Waarop die man zijn badge omdraait en laat zien wat hij doet. En daar stond uitvaartzorg.
Oh.
Ah! Dus in plaats van dat ik gewoon zei, wat ik uiteindelijk later wel zei, maar wat ik gewoon had willen zeggen was van, oh wauw, dat is een hele mooi beroep. Daar hoort het woord leuk niet echt bij. Hè? Zoiets. Dacht ik, ging ik gewoon overheen. En ik zei, oh, dat is een heel belangrijk beroep. Want toen ik mijn zoon begroef, hadden mensen zoals jullie, die waren echt heel belangrijk voor me. Waardoor ineens er een dode zoon opdook, ja, tijdens een boektekening in zo'n gesprek. Ja. En uiteindelijk redden we ons er wel uit. Maar ik dacht wel even, mag dit podium nu openbreken en mij opslokken?
Ja.
Want wat ik veel liever had willen zeggen is, ja, wat een bijzonder beroep. Helaas weet ik er alles van. En het daarbij gelaten in plaats van, ja, die kant op gaan.
Ja, ja, dat is inderdaad zo'n voorbeeld die, ja, echt wel pittig voelt,
oh,
hè?
Ja. Ja, ja. Oh, waarom, ja, deed ik dit?
Ja. 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 Ik kan me alles bij voorstellen, ja.
Ja. Ja, en dan zeg jij dus het doorleven van, als ik nou dit had gezegd, gaat bijdragen dat ik me daar vertrouwd in voel. En gaat de kans dat ik de volgende keer, als ik ook weer onder druk sta, gaat dat veel hoger maken.
Ja, en daar zijn er wat mij betreft twee dingen belangrijk. Hè? Ja. Dus daadwerkelijk die deelnemers ook wel zo ver krijgen dat ze het wel weer eigenlijk herbeleven.
Ja.
Maar wel echt weer even erin komen te zitten. En vervolgens is het heel belangrijk om vragen te stellen. Die gaan inderdaad over hoe voelde je je toen, maar ook wat deed je en wat zei je, maar hoe zei je het?
Ja.
Stond je, zit je, rende je weg?
Ja.
Al die dingen om dat hele plaatje scherp te krijgen.
Ja.
En dan van daaruit, gewoon vandaag de dag in het hier en nu te kijken, hoe zou ik dan, als het nu zou gebeuren, nu
met
reageren?
De kennis die ik nu net heb opgedaan, wat gaat mij dan helpen?
Ja.
Kanten kan je redden, tel tot drie, whatever de methode voor alle luisteraars, wat je hen ook maar hebt geleerd.
Ja.
Dat ze dat in dat moment even teruggaan naar die ontzettende pijn. En dan in dat moment eigenlijk met terugwerkende kracht ook echt, ingrijpen.
Ja. En wat voor mij de kracht is van deze werkvorm is namelijk dat je de deelnemers echt in die impact weer krijgt. Dus het weer laat ervaren en van daaruit bedenken, maar wat zou ik dan nu doen?
Ja.
In plaats van, stel je voor dat volgende week iets gebeurt. Nou, wat zou ik doen? Wat zou ik dan doen? Ja. Als volgende week mijn collega boos op mij wordt, wat zou ik doen? Dit gaat wat dieper, omdat je ze terugbrengt naar iets wat een beetje pijn deed.
Ja.
En wat al echt is gebeurd, in plaats van een situatie die nog niet is gebeurd.
Ja, exact. Ja,
precies. Ja. En daarmee geef je dus, in plaats van dat je alleen op cognitief niveau ingrijpt en dus cognitieve wetenschap, wetensdingetjes, neuronen aanzet, zet je eigenlijk het hele lijf aan en creëer je een veel sterker neuraal pathway.
Ja.
We hebben twee werkvormen gehad en we gaan naar de derde.
Ja, what if, dit vind ik ook nog de leukste naam, what if hemel en hel?
Ja.
Leg ons die eens uit. Hoe werkt het nou dat je mensen de hemel en de hel laat beleven rondom een thema wat je ze aan het leren bent?
Ja, dus deze gaat dan niet terug naar het verleden, maar gewoon juist naar de toekomst. Hè?
Ja.
Dus je hebt een uitdaging. Dat kan van alles zijn. Aan het einde van de training, of midden in een training, of na een training. Kan het zomaar zijn dat je denkt, oh, er gaat me iets gebeuren. Ik weet dat ik in een situatie ga komen die spannend is, of die ik belangrijk vind. Hoe ga ik me dan gedragen?
Ja.
En dan kan je eigenlijk op twee manieren kan je deze werkvorm aanpakken. Namelijk hemel en hel. Of hemel of hel eigenlijk ook.
Ja.
En als ik eerst even kijk naar die hemel, de hemelkant, want die is lekkerder. Is het altijd heel fijn om met mensen te werken en vanuit inspiratie ze te laten bedenken. Hey, wat zou ik dan zelf kunnen doen? Dus wat ik vaak met ze doe is dat ik met deelnemers werk aan wie is jou nou inspiratiebron? Of welke leider, naar welke leider kijk jij op?
Ja.
Nou, een voorbeeld die ik wil terughoren, die ik zelf ook wel heb, is bijvoorbeeld Barack Obama.
Ja.
En dan kijk ik bijvoorbeeld met die deelnemers naar, oké, dus dit staat er te gebeuren straks in de toekomst.
Ja.
Hoe zou Barack Obama dit nou aanpakken?
Mm.
En zo concreet en specifiek op gedrag. Dus hoe zou die praten? Wat zou die zeggen? Hoe zou
met welk tempo zou die het zeggen? Juist. Welke woorden kiest hij?
Ja. Hoe maakt die verbinding? Wanneer juist niet? Nou, helemaal.
Hoe zit hij erbij?
Ja. En door dat te doen, inspireren we onszelf namelijk van, hey, één, als ik het gewoon doe zoals Barack Obama, wat zou er gebeuren?
Ja.
Maar wat er ook toch wel snel gebeurt is van, hey, als Barack Obama dit kan, staat eigenlijk ook gewoon een manier.
Ja.
Zou ik het misschien ook wel kunnen? Ja. Hoe zou dat bij mij dan zijn?
Ja.
Als ik zijn methode zou gebruiken en op mezelf zou plakken.
Ja, eigenlijk bijna het een beetje het modelleren en het je voorstellen. En dus niet een klein beetje voorstellen, ik denk dat hij het beter doet.
Nee.
maar echt even het voor je zien en ook analyseren. Wat gebeurt er dan met hem? En zo diep analyseren dat je het je als het ware eigen maakt.
Ja.
Waardoor je zelf eigenlijk een kopie kunt worden van die leider. Je trekt jezelf door een perspectiefwisseling eigenlijk naar je eigen hoogste leiderschap. Maar door het even buiten jezelf te plaatsen op een Michelle Obama, een Oprah Winfrey.
Ja.
Een held in jouw beleving die je misschien wel redelijk, ik denk dat dat wel een voorwaarde is, die je wel redelijk een beetje voor je hebt gezien. Dus als er geen tv-tijd aan die persoon is besteed, dan is het wat lastiger om dat te bekijken.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik bedoel, het zou ook wel kunnen zijn, er is ook wel eens gebeurd dat iemand zei van, ja, maar mijn opa inspireert mij heel erg.
Ja.
En dat kan natuurlijk echt zo voelen.
Ja.
Maar het is nog beter om het nog wat groter te trekken. Zo groot mogelijk eigenlijk. Ja. Bijna een soort van larger than life idee. Wat we vaak hebben bij bekende mensen.
Ja.
Ja.
Tenzij je opa natuurlijk een absolute totaalheld was, dan zou het nog kunnen. Maar dan kun jij weer wat minder helpen misschien als trainer, omdat je de opa dan niet kent. Dus je kan dan niet bijdragen tijdens dat gesprek.
Ja, beste mensen, vergeten jullie ook de hel niet. Die zit er ook in, hè, in deze werkvorm. Ja, waar is die?
Hij heet hemel en hel, dat klopt. Ja. Nee, dit was dus even de hemel. Het ver buiten jezelf verplaatsen en dat voorstellen. En bij de hel doe je eigenlijk volgens mij juist heel erg in jezelf gaan, maar in de slechtste, naarste, vervelendste, slapste variant van jezelf. Mijn kleine Sjaantje in me, die een slechte dag heeft en buikpijn en hoofdpijn en super ongeduldig is. Wie is zij? Die gebruik je eigenlijk, hè?
Ja, ja, dat is heel mooi. Dat heb je heel mooi beschreven. Dat gaat er dan over een soort van hel situatie voor jezelf.
Ja.
Huilsituatie misschien ook wel.
Ja, ja.
Ja, ja. Ik heb die ook wel een aantal keer toegepast. En wat dus mooi is, dat mensen ook echt wel durven te gaan naar dat moment van wat is nou eigenlijk de slechtste versie van mezelf?
Ja.
En gek genoeg komen mensen vaak toch aan met een soort kindachtige rol van zichzelf.
Ja.
Schreeuwend op de vloer bij de Albert Heijn,
ja.
Bijvoorbeeld. Of boos met deuren slaan. Nou, dat soort situaties.
Ja.
En het helpt in dit geval ook heel erg om dat voor te stellen. Hè?
Ja.
Wat als ik me zo zou gedragen, wat zou er dan gebeuren
in deze situatie? Wel weer inderdaad heel concreet. Stel je voor dat het gaat over ik heb een slecht nieuwsgesprek te doen of ik heb een sales pitch te doen. Dan eerst naar de hemel of eerst naar de hel. Ja. Maar echt even die hele sales pitch te doorleven als Michelle Obama. En vervolgens de hele sales pitch ook te beleven als kleine slappe Sjaantje die het allemaal niet durft, geen zelfvertrouwen heeft en ook nog eigenlijk ongeduldig is. Ja. Hoe zou die het doen? En daar ga je ook diep mee, toch?
Ja, bij de hel ga je ook best diep, ja. Behoorlijk diep. En het is ook niet altijd heel prettig om te doen, maar wat mij betreft wel heel waardevol om te doen. Dus als je bijvoorbeeld het voorbeeld neemt van een functioneringsgesprek, hè?
Ja.
En je hebt jezelf helemaal voorgesteld hoe dat zou zijn in de hemel. Dan nu naar de hel. Dus hoe zou, nou, als ik het op mezelf zou betrekken. Vincent heeft een functioneringsgesprek te doen met een medewerker. Hoe zou kleine Vincent, die onzeker is, met deuren slaat, op het minst of geringste boos wordt, bang is, in de defense schiet. Ja. Hoe zou die dat functioneringsgesprek nou gaan aanpakken?
Ja.
Wat zou er dan gebeuren? Hoe zou dat eruit zien? Net zoals bij Michelle Obama in de hemel. Hoe gedraagt deze Vincent zich dan? Wat zegt hij? Hoe zegt hij het? Al die, dat hele plaatje.
Dus echt, hoe open je het gesprek? Hoe ga je zitten? Welk beeld heb je van degene met wie je het gesprek gaat voeren? Wat roep je op bij die ander doordat je doet hoe je doet?
Ja.
Welke tone of voice heb je? Hoe snel ga je interrumperen?
Ja.
En het helemaal doorleven van dat gesprek.
Ja.
En daarmee doe je eigenlijk volgens mij een soort attack the habit. Dat je eigenlijk een soort neerzet, oh, zo wil ik het vooral niet doen. En door dat te beleven, trek je eigenlijk jezelf naar hoe je het wel wil doen. En ga je meer naar een van de Obama's.
Of iemand anders, maar ja, inderdaad. Het is inderdaad een soort attack the habit. Met inderdaad ook de vervolgstap. Dus een mooie, mooie toevoeging.
Ja. Ja.
En zo hebben wij drie werkvormen. Alle drie gestoeld op de what-if-methode. We hebben de what-if-succesbeleving. De what-if met de kennis van nu. En de what-if de hemel.
En de of de hel.
Zo lekker.
Ja. En hoe reageren deelnemers hierop? Want ik kan me voorstellen dat er sommige mensen ook zulke soort oefeningen doen. Maar ik denk met de 100.000 L&D'ende trainers die wij in Nederland hebben, dat er maar een heel klein percentage dit soort oefeningen gebruikt. Hoe vinden deelnemers dit? Want het is ook wel een beetje weird.
Ja, het is natuurlijk een beetje weird. Ja. En daardoor ook heel erg leuk en vernieuwend. En weet je, we weten helemaal niet wat er gaat gebeuren. We doen het op het moment dan in zo'n training. En dat is volgens mij het leuke. Dus ja, mijn ervaring is dat mensen een beetje terughoudend reageren. Maar uiteindelijk wel meekomen.
Ja.
En letterlijk, en dat is voor mij ook theater, gewoon gaan spelen.
Ja.
En dan bedoel ik niet toneel spelen, maar spelen.
Met gedrag, uitproberen, echt zich erin werpen.
Ja.
En echt even vergeten van, wacht even, we zitten hier allemaal hele keurig brave mensen te zijn. Ik ga gewoon even in de uitprobeerstand.
Ja, ja, zeker.
En die lukt vaak niet als je aankondigt, wij gaan nu een rollenspel doen. Dan, dan ontstaat dat spelen vaak helemaal niet. Maar dan ontstaat er angst en andere ellende.
Ja.
Ja. En rapporteren mensen ook naar jou terug van, hey, dit heeft het me opgeleverd. Zien ze er opgelucht uit aan het einde? Hoe werkt het als iemand zo'n heaven en zo'n hel, zo'n hemel en hel doorlopen heeft?
Ja, mensen geven me zeker terug dat ze opgelucht zijn. Mm. En dat is super fijn om te horen natuurlijk.
Ja.
En daarin is het ook leuk om te merken dat ze meer willen. Hè?
Ja.
Ze willen eigenlijk ermee doorgaan.
Ja.
Dus iets wat eigenlijk best wel naar kan zijn, willen ze naar terug. Omdat ze zien dat het iets oplevert.
Ja.
En ze zien steeds meerdere situaties in hun leven waarin ze dat zouden kunnen gaan inzetten.
Ja,
ik denk
dus
dat heel erg leuk is.
Ze zien zoveel zeer de waarde erin,
ja,
dat ze ook zo'n geleide fantasie of zo'n ik ga even terug naar de hel of even terug naar met de terugwerkende kracht, dat ze die zelf gaan inzetten.
Ja,
ja,
ja, zeker.
Oh. Heel tof. Ja, hier had onze grote regisseur misschien alleen maar van kunnen dromen. Nou ja, oké, misschien is Robert,
ik denk dat dit in zijn scenario zat. Hij had een what-if scenario. Als Vincent een podcast ging maken, dan ging het vast over mij.
Hoe zag dat eruit? Hoe klonk dat?
Ja,
nou,
ja,
dat klinkt dus zo.
Mooi.
Oh, wat goed.
Lekker hoor. Vincent, dank je wel voor het delen van je ervaring, je kennis en deze drie super innoverende, leuke, energiegevende en impactvolle werkvormen.
Ja, lekker mensen. Als je Vincent nog niet volgt op LinkedIn, Vincent de Lucenet, het staat in de show notes. Volg die man. Hij deelt heel vaak nieuwe werkvormen, hoe hij naar dingen kijkt, wat hij aan het doen is. Dus volg die man. Kijk ook op zijn website, hebben we allemaal getagd. We hebben ook op onze eigen site brainmaker.com bij de Brainsnacks een klein artikeltje en wat foto's staan, zodat je hem makkelijk kunt vinden. En vooral, gebruik deze werkvormen.
Ja, sowieso.
Vincent, dankjewel voor je aanwezigheid.
Dankjewel.
En namens Sjaan en mij heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.
No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.